In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Dieter Mukkelman. Niet van CC Top, hebben we net afgesproken. Nee. Wel bearded voor de luisteraars, die zien het niet, maar dat is wel zo. Dieter, ik zat nog eventjes te kijken hoe ik jou nou knap moest introduceren. En dat valt niet mee. We gaan het denk ik voornamelijk over onderwijs hebben en over innovaties in het onderwijs. Nieuwe technologieën, jij noemt jezelf een aanjager daarin. Nou, ik kan een uurtje doorgaan, maar veel handiger is, hartelijk welkom. Vertel eens, wat doe je allemaal?
Dankjewel, Ko. Nou, zoals gezegd, mijn naam is Dieter Mukkelman. En oorspronkelijk leraar geschiedenis.
Dat zag ik. 10 jaar staatsinrichting lesgegeven.
Geschiedenis en staatsinrichting. Ja. En niet zo heel lang lesgegeven, hoor. Maar dat is wel de opleiding die je doet. En ik heb lesgegeven in Gouda, in de andere prachtige kaasstad van Nederland.
Zeker.
We zijn natuurlijk nu in Alkmaar.
We zijn broeders, kaasbroeders vandaag.
Ja, kaasbroeders inderdaad. En maar ja, in die jaren daarna heb ik me wel ontwikkeld als spreker, als coach, als trainer, als adviseur. Ik ben voorzitter van een groot zwembad geweest in Reewijk, Stichting Zwembad de Vuut. Ik ben raadslid in de gemeente Bodegraven-Reewijk.
Voor het CDA,
zag ik. Voor het CDA. Dus ja, ik kan me voorstellen dat als je die cv leest, dat je denkt, waar begin ik?
Wat heb ik op de bank?
En met diezelfde vraag ben ik ooit een keer naar een marketingbureau gegaan. Daar deed ik wat werk voor. Die werkte heel veel voor het onderwijs. En toen zei ik tegen Joost, ik zeg, joh, luister, kan je eens naar mij kijken? Want ik krijg zo vaak de vraag van, je doet zoveel, focus nou eens.
Precies, ik vond dat ook lastig.
Wat ben je nou aan het doen? En toen heeft hij een model op losgelaten en zijn vak, dat is dat werk. Dus het duiden van een product of een merk. Of,
wat is je profiel?
Wat is je profiel, inderdaad. En daar kwam naar boven, het is voor jou natuurlijk allemaal hetzelfde. Ik zei, het is voor mij allemaal hetzelfde. Hij zegt, dat klopt, omdat je bent die aanjager. Dus of je nou in de gemeenteraad zit, of dat je een burgerinitiatief staat waardoor het zwembad open blijft. Of dat jij voor een groep leraren staat om te vertellen van, joh, kom op, weet je, jij bent die tofste leraar van jouw leerlingen. Maar dat is wel in de 21ste eeuw, vraagt hij net iets anders dan in 1980.
Ja.
Dat geeft niet, dat is geen veroordeling. Maar dat is, dat, dus ja, hij zegt, ik snap dat jij denkt, ik ben toch gewoon elke keer hetzelfde aan het doen. En anderen hebben dat niet doordat jij invulling geeft aan het aanjagen. En dat vond ik wel heel treffend.
Maar ga daar eens op in, even voor de grap. Want we gaan het over onderwijs en innovatie hebben, denk ik. Want dat is, denk ik, voor ons ook het meest interessant als sprekersbureau.
Ja,
en daar sta je als spreker op.
Ja.
Maar wat zegt dat over jouw persoonlijkheid? Is dat zo bijvoorbeeld dat jij even sneller analyseert of problemen ziet? Of dat jij geneigd bent om verandering in te zetten?
Ik heb een interesse in vernieuwing. En misschien wel verandering. Ja, vernieuwing is denk ik beter. Veranderen klinkt vaak, dus ik doe het niet goed of zo, dus ik moet iets anders doen.
Nou ja, of uit onvrede. Hè,
dat er is natuurlijk wel wat aan de hand. Als ik kom, zeg maar, dan een school heeft dan, laten we even het jargon erin gooien al gelijk snel in dit gesprek, maar digitale geletterdheid is zo'n kreet waar men dan iets mee moet.
Ja.
Wat dat dan is en waarom. En dan staat dat in een schoolplan of in het mbo wil men dan toekomstgerichter onderwijs aanbieden voor de banen van de toekomst. Of wat je wel eens hoort, we leiden ze op voor banen die nog niet bestaan. Nou, als je nou ergens helemaal in je hersens vast komt te zitten, is dat wel de one-liner. Want als je iemand opleidt voor iets wat nog niet bestaat, waar begin je dan? Dus dat is dus vaak sluit ik dan aan bij dat soort jargon. Op basis daarvan kom ik dan binnen.
Ja.
En dan doe ik eigenlijk gewoon een appel op het vak van de leraar. Ongeacht welke sector. Dan is mijn Mijn narratief is dan de impact van technologie op onderwijs, school en leren.
Precies, ja. En als je het over technologie hebt, want daar gaan we toch even naartoe. Je hebt ook een boekje geschreven, ja. Of een boekje, dat was gewoon een bestseller volgens mij.
Ja, dat was in één keer, ging dat heel hard. Ja,
ja dat heb je niet alleen gedaan. Maar
nee, dat heb ik met Olaf de Groot gedaan en Robert van Empel.
Precies, ja. Dat heette?
De AI-basisgids voor leraren.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus is dat, want technologie is natuurlijk ook een hartstikke breed begrip.
Ja.
Maar zit jij echt in een hoek van inderdaad AI, ChatGPT, weet ik veel.
Zeker,
Is dat jouw core?
Nee, dat is niet mijn core. Het aanjagen is de core.
Ja,
en we hebben het een paar jaar geleden gehad over robotica. We hebben het over virtual reality gehad. We hebben het over programmeren gehad. We hebben het over mediawijsheid gehad. Kijk, ik ben nu 50 en ik ga op dit vlak, zeg maar, als zelfstandig ondernemer sinds 2010 de wereld in. Daarvoor, als geschiedenisleraar is wel raar om de tijdsbalk achteruit uit te leggen, maar daarvoor was het CED-groep en daarvoor 8 jaar Kennisnet. Ik ben daar begonnen in 1999 in december, dus Stichting Kennisnet bestond nog niet. Dat was toen nog een werkgroep van OCW.
Ja.
In 2002 of 2003 hebben we pas de stichting opgericht, meen ik. Daarvoor dus lesgegeven en daarvoor geschiedenis gestudeerd in Utrecht. En eigenlijk, als ik terug mag gaan in die tijd, toen ik als geschiedenisleraar in de DOP, in de mediatheek, op de bovenste verdieping terechtkwam, daar stonden een aantal computers, pc's. En eentje daarvan kon je het internet op.
Okay.
Dus dan had je echt dat modemgeluidje.
Mooie tijd, hè? Dit.
Dat was een mooie tijd. Ja. Wisten wij veel. Ja, dat. En je opende dan Netscape, de browser. En dan, dat was toch een soort black box. Ik denk, waar ben ik nu eigenlijk? Wat yeah. open ik nu? Want je bent natuurlijk standalone programma's gewend.
Yeah.
Wolfenstein 3D, dat soort ellende. WP5.1.
Yeah.
En ineens kon je het internet op. En dus met mijn selectieve perceptie als aanstaand historicus ging ik het web op naar musea, boektitels, weet ik veel, al die clichés. En toen raakte ik eigenlijk bevlogen door digitaal werkgereedschap en informatie. Informatie vond ik al geweldig.
Ja. Yeah.
Maar de combinatie van digitaal werkgereedschap en informatie, dat fascineerde mij heel erg.
Okay.
En als je nu naar het onderwijs kijkt, is het basisingrediënt is informatie.
Ja.
Nou, wil je aansluiten bij de belevingswereld van het kind en al die kids, maar ook jezelf, zeg maar, compatible laten zijn met het nu. Ja, dan kan je niet om digitalisering heen.
Nee.
En dat is eigenlijk, dus de fascinatie zit hem in informatie en digitaal werkgereedschap. En dat is altijd actueel. Er is altijd wel een nieuwe innovatie.
Ja.
Er is altijd wel iets nieuws. Er komt ineens een 3310, werd een 6310 in Nokia. Dat werd een iPhone eerste generatie. He, we zitten nu met Apple Watches en andere merken.
Mm-hmm.
dus er is altijd wel iets nieuws. Maar informatie, het basisingrediënt van het onderwijs, dat is er altijd.
Ja. Ja, en het is niet zo, denk ik, want we hebben meerdere AI-sprekers bijvoorbeeld. Maar dat varieert heel erg van. Het zijn vaak een beetje nerdy types, met alle respect, die heel technisch naar de zaak kijken. Maar dat is volgens mij niet jouw stijl.
Nee. Ik probeer. Wat ik doe is, ik vertel over de mogelijkheden. Maar ik vertel ook waar het lastig wordt. Want dat weet je. Ik bedoel, ja, ik kijk ook om me heen.
Ja.
Dus dat heeft met vaardigheden te maken. De instrumentvaardigheid, die is laag. Dat komt, het is ons ook nooit aangeleerd. Dus we doen maar wat met die smartphone. We doen maar wat met Word. We doen maar wat met technologie.
Mm-hmm.
Maar al vrij snel vind ik het gaaf om met collega's, want zo zie ik het onderwijs.
Mm-hmm.
Oké, leraar, daar ga je. Jarenlang uit het boek lesgegeven. Dat werd Encarta. Even voor de historici of aardrijkskundeleraar.
Mm-hmm.
Maar en dat werd internet, dan werd het al wat schimmig. Want ja, pagina 26 in het boek is volgend jaar ook pagina 26. Maar als ik nu naar een website ga en ik stuur leerlingen daar naartoe,
ja,
wat maken die ervan? En hoe weet ik wat ze geleerd hebben? Dat is nu AI.
Ja,
ja, je basisingrediënt wordt te grabbel gegooid.
Ja.
Is frictieloos overal te krijgen.
Ja.
Dat doet iets met jou als leraar.
Ja.
En dan, wat doe ik nou als ik ze altijd een profielwerkstuk heb laten maken?
Mm-hmm.
Dat halen ze nu allemaal uit ChatGPT. Ja, hoe kan ik nou nog weten of ze het snappen? Dus er staat wel iets op het spel.
Kun je daar een antwoord op geven? Want dat was een van mijn vragen eigenlijk.
Nou ja, gek gezegd. Kijk, in een crisis wordt alles uitvergroot. Dat hebben we in de coronatijd gezien. Wat werd er uitvergroot naar de onkunde om met technologie te werken? En we hebben heel snel geschakeld. Dus wat ook opviel is, urgentie werkt beter dan ambitie. En nu is er een informatiecrisis, als je het zo mag zeggen.
Mm-hmm.
Dus wat wordt er nu uitvergroot? Nou, de oude manier van onderwijs wordt uitvergroot.
Ja.
En dat voelt een beetje als disqualificatie voor je vak.
Mm-hmm.
Ik, deed het als leraar toch altijd heel goed. En nu word ik gewoon elke avond lees ik die profielwerkstukken door om na te kijken. En ik zit eigenlijk te kijken naar reproducties van een AI-taalmodel.
Ja, precies. Ja.
Dat doet iets met je.
Ja.
Dus wat er eigenlijk wordt gevraagd van het onderwijs is... Jongens, herijken. Formatief, summatief, hoe ga je toetsen? En moeten we nu allemaal mondelingen gaan doen? Je ziet natuurlijk, ineens zie je een VWO 5... die helemaal niet in een eindexamenperiode zit... een PO maken in een gymzaal zonder smartphones en zonder laptops... handgeschreven,
ja.
Zoals vroeger.
Ja.
Omdat we op zoek zijn naar methodes om toch te achterhalen... zonder technologie heb jij gesnapt als leerling... wat ik van jou heb gevraagd als docent. En dat doe je niet even in een studiedag. Dat doe je niet even in een workshopje AI. Daar kom ik misschien zo meteen nog even op. Maar dat doe je door met elkaar na te denken over werkdruk, verlaging, werkgeluk verhogen. Sturen op die doelen die we met z'n allen hebben afgesproken. En welke manier, een ander woord voor methode is ook manier. Welke manieren werken er wel? Ja, en dan bovenop, zeker in het basis- en het voortgezet onderwijs. In het mbo begint dat nu ook wel een beetje. Hebben we dat verschrikkelijke lerarentekort. Dus ga er maar aan staan.
Nou ja, dat is natuurlijk. Kijk, ik ben geen onderwijsman, maar ik zie natuurlijk aan de buitenkant de hele revolutie natuurlijk daar wel aankomen. En ik snap ook heel goed dat voor jullie vak als docent heel erg moeilijk is.
Ja.
Terwijl ik ook wel gewoon denk vanuit meer breder kader van kijk, alle nieuwigheden die worden in principe, daar is een hoop weerstand tegen. Als de trein wordt uitgevonden, dan vinden we dat ook al eng en zo. Mm-hmm. In plaats van met paard en wagen te rijden. Mm-hmm.
Zeker.
Maar als ik hem nou eens open vraag, is het een vloek of een zegen, dat hele digitalisering van het onderwijs?
Nou ja, weet je, daar heb je natuurlijk allemaal one-liners over of korte pitches die dit kunnen nuanceren. En ik ga me daar ook schuldig aan maken. Kijk, het is een gereedschap. Het is een digitaal werkgereedschap.
Ja.
Dus wat doe je met een hamer? Sla iemand hersens in of timmer je een leuk kastje?
Ja, precies. Dat kant op.
En dat het is niets anders dan dat. Kijk, bijvoorbeeld AVG. Hè. We zijn al 20 jaar aan het googelen. En als jij Turkije googelt, dan vind je waarschijnlijk allemaal tempels en resorts en de route van Paulus door. En als ik Turkije, dan vind je all-inclusive resorts.
Hotels,
omdat ik nu helemaal graag in Turkije op vakantie ga. Ik noem even wat.
Ja.
Dus dat is al 20 jaar bezig. Dus onze digitale voetstap, zoals we dat dan noemen, die heb je al lang gezet.
Ja.
Maar nu ineens, ook dat wordt weer vergroot in deze informatiecrisis.
Ja.
We gaan ons allemaal verschuilen achter, ja, dat mag niet, want AVG. Maar... Ja, weet je, als ik een whiteboard in de lerarenkamer vol klad en ik zeg jouw naam, jouw e-mailadres en je telefoonnummer erop, is dat digibord dan, is dat whiteboard dan een datalek? Nee, ik heb me gewoon wat stalte gedragen. Dus we moeten het echt hebben over hoe zet ik nou als mens dat digitaal werkgereedschap in? En ja, er zijn mensen met kwade wil. Ja, er zijn mensen die met deepfake filmpjes maken die absoluut niets met de waarheid te maken hebben, maar wel een toon zetten. Dus we moeten het over heel iets anders hebben.
Ja.
We moeten het over duiding hebben, over waarheidsvinding, fatsoen, waarden, normen. En dan is dat digitaal werkgereedschap ongelooflijk lastig, omdat we die vaardigheden niet hebben. Dus we moeten eerst nog even leren met die decoupeerzaag om te gaan en welk zaagje moet je gebruiken voor welk materiaal.
Ja.
En als je dat eenmaal kan, dan kan je de mooiste dingen doen.
Ja.
Maar je moet het wel eerst leren.
Ja.
Dan heb je het over veranderprocessen en dan heb je het over adoptie en dan heb je het over borging. Ja, en dan kom je tot de conclusie dat je ineens bewust onbekwaam wordt.
En dat vind ik een mooie titel, bewust onbekwaam.
Ja, dat is echt niet leuk. Nee, dat je echt denkt als baby heb je een luier om en je denkt ineens, gatsie, darry, dit wil ik niet. Maar je hebt nog geen antwoord hoe het wel moet, want je bent nog niet zo ver, maar je hebt er wel last van, die vieze luier.
Ja, je zit al onder de stront.
Ja, en ik had misschien moeten plassen op die wc of dat potje, maar dat kan ik nog niet aangeven, want ik praat nog zo lastig.
Ja.
Dus je komt in een fase dat op het moment dat ik ben geweest, zeg maar, dat sommige mensen een beetje geïrriteerd zijn of een beetje balen. Maar ja, dat is dat moment.
Maar waarom balen ze dan?
Nou ja, bewust onbekwaam worden door iemand.
Wat is dat wat jij dan doet?
Nou,
dat zal niet het enige zijn.
Nee, zeker niet. Nee. Maar dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, dat je denkt, ja, zo limiet is. Ik dacht dat ik nog 6 jaar moest. Maar die 6 jaar, die gaan mij toch echt wel dwingen om iets anders te doen.
Ja, Ja.
En zo zwart-wit is het niet. Ik ben ook realist. Nogmaals, mijn oudste zit op de PABO. Ik bedoel, het DNA, het onderwijs-DNA giert door onze familie heen.
Ja.
Dus dat realisme, dat ken ik. Ik heb het echt wel.
Ja. Maar kan ik eens even, even terug, Dieter, om even het plaatje helder te krijgen. Ik snap nu ondertussen een beetje al hoe je denkt en wie je bent.
Ja.
Maar op wat voor moment gaat nou vooral die onderwijssector denken van ik moet ons deze Dieter eens eventjes. Is dat op het moment dat ze in de stront zitten van die luier en dan denken van god, ik heb een probleem of ik heb geen idee hoe ik eruit kom? Of is dat een andere vraag?
Dan wil ik best een handreiking doen. Ja. Als die metafoor, zeg maar, als dat zo werkt met die luier,
ja, vind ik wel leuk.
Dan kan je me zeker bellen. Maar ik vind het ook leuk om een sfeer neer te zetten. Als ik de eer mag krijgen om een studiedag te openen.
Ja.
Het zij met 20 schooldirecteuren of opleidingscoördinatoren of 30 leerkrachten van een basisschool.
Ja. Ja.
Of een zaal vol waarbij een bestuur of een heel schoolbestuur of een stichting, wat dan ook, een tweedaagse aftrapt of een studiedag aftrapt. Ja, dan want ik vind het ook belangrijk dat. Nogmaals, ik ben realist. Hmm. Als storyteller, hè, zo heet dat dan tegenwoordig. Verhalen vertellen klinkt dan wat platter, maar ik vertel graag een verhaal.
Ja.
Ik maak het ook wel persoonlijk.
Ja.
Ik wakker de urgentie aan. Wat ik al net al zei, urgentie werkt beter dan ambitie. Dus het is veel leuker om mensen in een aanstand te krijgen. Het zou zo mooi zijn als die zin daarmee begint, dan heb je aan mij een verkeerde. Het zou zo mooi zijn als het morgen mooi weer zou zijn.
Ja.
Ja, ik heb daar geen invloed op.
Nee.
Dus wat gaan we dan morgen doen?
Ja.
Ja, of nu doen, omdat morgen. Dat ga je niet regelen. Maar dat ga je wel regelen.
Is het dan zo dat jij als inspirerend mensen het ongemak bezorgt? Of heb je ook. Ja, dat zal wel niet.
Hm?
Heb je ook oplossingen?
Ja. Nee, die heb ik niet. Nee, nee hoor, zeker. Zeker wel. Ik zal, mag ik er een paar noemen?
Nou, graag. Ja.
Nou ja. Ten eerste is het natuurlijk belangrijk, ik heb me aangesloten bij de Digitale Fitheid. Dat is een initiatief van Mark Meijnema, Martijn Aslander en Arjan Broeren. Die hebben een boek geschreven, Ons Werk is Stuk. In de tijd van de corona hebben we daar, ik ken Martijn heel goed, hebben we daar heel veel over zitten sparren. Dat narratief, dat is een onderdeel geworden van mijn aanpak. Dus word digitaal fit. En daar hebben we een aantal handreikingen voor.
Okay.
Dat zijn hele kleine stapjes.
Gewoon tools.
Om bewust te zijn. Om te werken aan je digitale hygiëne, om te snappen wat digitale vaardigheden jou kunnen brengen. Dus als je vaardiger wordt met digitaal werkgereedschap, dan kan je ook stappen maken. Als je werkt aan je persoonlijk kennismanagement, waar laat je je informatie? Als je werkt aan digitaal welzijn, moeten we inderdaad die smartphone verbieden op de scholen?
Ja, bijvoorbeeld.
Moeten we zeggen, nou, dat is natuurlijk een beetje raar dat we dat doen, want de schermtijd neemt niet af, dus we hebben wel een soort pauzeknop. Maar misschien moet je als school afvragen, de mobiele telefoon mag, mits. En dat is veel interessanter, want jij bent ook vanochtend opgestaan met je telefoon in je hand.
Zeker.
En gisteravond ging je, voordat je ging tukken, ook nog even de telefoon. Dus het is niet iets van deze generatie. Het is niet van de jeugd, nee. Het is iets van deze generatie. Dus we doen maar wat. Dus dat moeten we samen met de jeugd ook oplossen. Dus die thuis of in de kluis, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Nogmaals, ik heb 2 tieners thuis, dus ik ben me van bewust. Mijn schermtijd giert ook uit de pan. Dus ik weet dat heus wel, maar daar moeten we iets mee. Dus dat zijn die 5 elementen van digitale fitheid. Dus dat reik ik aan en daar heb ik een paar kleine suggesties waar je morgen mee kan beginnen. Wat ik ook raak, en dan hoop ik altijd een beetje een appel te doen op het onderwijskundig leiderschap.
Mm-hmm.
En dat is dat we tijd moeten vinden om op vorm en inhoud te blijven professionaliseren. Dus niet de lerende leerling is de lerende in de school, maar de leraar moet dat ook zijn. En als je dan kijkt even naar dat stokpaardje waarvoor ik gevraagd word, hè, technologie. Als we de goeroes mogen geloven op LinkedIn en daarbuiten, dan gaat AI in dit geval tijd geven. Daar geloof ik niet in.
Tijd geven?
Ja, tijd aan jezelf. Dus je kan nu in 2 dagen werk doen in plaats van 5.
Okay.
Omdat AI zo makkelijk voor je werkt. Nou, daar ben ik wat allergisch voor. Want ik denk niet dat tijd winnen jou geluk geeft, maar meer mentale ruimte wel. Dus op het moment dat AI bijvoorbeeld jou kan helpen om als een kickstarter te werken, dat je daarna die PowerPoint-presentatie nog opleukt en aanvult met een eigen anekdote, een eigen foto in plaats van een gegenereerde. Kijk, dat werkt. Dat kan helpen. Maar wanneer gaat AI voor jou werken? Ik zei het net al. Als je het gereedschap kan bedienen. En hoe leer je een gereedschap bedienen? Door daar tijd in te investeren. Ik noem dat de peel-paradox. Dus op het moment dat jij
Waar staat Piel voor?
Pielen is Hannessen is kloten met AI.
Pielen. Okay,
gewoon,
okay, ja,
gewoon met dat ding.
Ja.
Want dan levert jou dat tijd of mentale ruimte op. Maar wanneer heb je dan die tijd om te gaan pielen? Dus als ik tegen jou zeg, nou, met ChatGPT, neem even betaalde versie. Dan wordt het al lastig. Dat kost al €20 per maand. Dat is toch wel veel geld. Oké, dan hebben we Copilot of Copilot Pro voor een onderwijsorganisatie. Fijn. Ga maar eens aan de gang met Copilot. Laat AI het taalmodel maar iets wat voor je doen. Ja, hoe moet je dan prompten? Geen idee. Men gebruikt het als een zoekmachine. Dus je moet leren prompten. Je moet leren werken met... Waar laat ik die prompts? Als het een goed prompt is, wil ik die wel opslaan? Ga je een promptbibliotheek maken? Daar komt output uit. Geweldig. Waar laat je dat? Want ik krijg al 40 mailtjes per uur. En ik krijg al WhatsAppjes en signalseintjes. Dus je komt om in informatie. Dus, oh, nou ja, laat maar. En dan heb je het realisme. De leerling die aan je bureau staat, de ouder die wat moet weten, je team wat moet weten. In het mbo moeten we misschien wat met stageplekken regelen. Dat is realisme. Dus wanneer ga jij even 2 uurtjes met Copilot zitten pielen? Dus ik doe dus ook wat ik zeg. Ik geef een paar handvatten om het, de mensen die naar me luisteren laaghangend fruit te plukken.
Ja.
Maar wat ik al zei, ik doe ook een appel aan de schooldirecteur, aan de schoolleiding, aan de coördinatoren, de verantwoordelijken daarvoor.
Ja.
Ruim pieltijd in.
Ja, dus inderdaad, dit bespaart helemaal geen tijd.
Voorlopig niet.
Nee, en wat zat ik, terwijl je zat te praten, zat ik daar aan te denken, het vak van docent wordt dan toch ook wel heel anders. Ik bedoel, gewoon het basisidee van ik geef als leraar, draag ik kennis over aan Pietje. Volgens mij is dat vak inhoudelijk nu volkomen aan het verschuiven, toch?
Dat is wel aan het verschuiven, ja.
Ja,
ja. Ja, het
en kan staat... iedereen daarin mee?
Het is wel pijnlijk. Ja. Ik hoorde laatst een paar jaar geleden of zo, toen AI een beetje die motorkap openging en ChatGPT werd gelanceerd.
Ja.
Het is niet de AI die de mens gaat vervangen, het is de mens die AI beheerst, die jou gaat vervangen. Ook dat klinkt zo desastreus en apocalyptisch.
Ja.
Maar ik denk wel dat het vak, nogmaals, ons basisingrediënt informatie. Dat is, nogmaals, daar wordt heel makkelijk wordt dat geproduceerd, frictieloos, kosteloos. Ga er maar aan staan. Dus we hebben het curriculum wat ter discussie staat. De formatie. Wil je het onderwijs 1-op-1 afhankelijk maken van een fysiek aanwezige leraar? Ja, dan heb je misschien wat faillissement van het onderwijs ondertekend.
Ja.
Want die is er gewoon niet.
Ja.
Dus dat hebben we ook nog.
Ja.
Maar dat er een onconventionele interventie in het onderwijs zich aan het manifesteren is, dat is voor de experts,
duidelijk.
Die erin zitten, maar ook die eromheen staan, meer dan duidelijk.
Ja, dat lijkt me ook. En ik hoor je ook al pratend zeggen dat het is nogal een range hè, wat aandacht vereist, zal ik maar zeggen.
Ja.
En een beetje afhankelijk van jouw doelgroep in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat er een aantal scholen zijn, hoewel, zo achterlijk zal men niet zijn, maar die nog hele basale vragen heeft. Mm. Tot en met lui die best al behoorlijk daarmee bezig zijn.
Zeker, ja.
Want er komt zoveel op je af, als ik je ook zo wil praten.
Ja, maar nogmaals, nu heb je het over mijn stokpaardje, hè, dat technologische deel.
Ja.
Maar zorg. Jonge kinderen hebben gewoon zorg en aandacht nodig. En liefde.
Ja,
leraren die op ooghoogte even gaan staan.
Ja.
De puber die vastzit in zijn eigen puberbrein.
Nou, precies.
Dus ook daarin, de realisme is mij niet vreemd. Maar als je mij vraagt, en ik zit hier natuurlijk bij de spreker.
Ja.
Als je mij als spreker vraagt, dan is dat waar ik op binnenkom. Maar ik doe het liefdevol en respectvol voor de sector. Het is niet zo dat ik ga zeggen van, nou, ik ga je even 5 prompts laten zien en het leven heeft je zin. Dat is het niet. Maar ik probeer je een beetje te helpen, te vernieuwen, te aan te jagen. Zeg maar een beetje dat...
En de lijnen ook uit te zetten.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Oké, want dat is natuurlijk mijn zoektocht. Want ik heb niks aan mensen die alleen maar inspireren en doemscenario's.
Nee, als iemand zeg maar een ras opportunist en optimist is, dan ben ik het wel.
Ja, dat ben je dus evengoed nog wel.
Ja, zeker.
Oké.
Altijd kijken wat er wel kan. Dat heb ik. In een crisis wordt alles uitvergroot, zei ik net. In de coronatijd. Ik werd gek.
Ja.
Zo, want ik kon dit werk niet meer doen.
Ja.
Maar wat dan wel? Dus ik ging allemaal dingen verzinnen, joh.
Ja. Ja. Ja, en ik ben flauw hoor, want ik denk dat die inspiratie wel hartstikke belangrijk is. Ja. Dat mensen natuurlijk ook gewoon Hoe noemde je dat net? Digitale bewustzijn.
Digitaal fit.
Of digitaal fit gaan worden.
Ja.
Nog een keer heel praktisch. Ja. Poging. een keynote duurt 3 kwartier bij jou.
Zoiets, 50 minuten. Ja.
Daar is Dieter. 50 minuten later gaat hij weg. Applaus, bedankt, tot ziens. En dan? Wat denken ze dan de volgende dag? Van, goh, heb ik dan wat geleerd? Weten ze dan wat?
Het hangt een beetje van de volgende dag af. Maar ik denk...
Wat zou je willen dat ze dan hebben geleerd?
Dat de oorspronkelijke passie om ooit leraar te worden... weer is opgeleid. Of dat ik die heb kunnen versterken.
Okay.
Ik ben een beetje van de metaforen. Ja. Maar wat me nu te binnen schiet is meer... als je aan het barbecue bent met houtskool... dan beginnen we altijd te snel. Want je moet eigenlijk wachten tot die houtskooltjes wit zijn.
Ja.
En dan kun je beginnen. Maar vaak beginnen we al van, nou, hup, die hamburgers erop. En dan een beetje, dan breekt het nog 3 keer. Die. En dan valt hij nog een paar keer, vallen er een paar tussen.
Ja.
En dan uiteindelijk heb je lekker allemaal gegeten. En dan begint die barbecue pas heet te worden.
Ja.
En als je dan blaast, dan gloeien ze. Hè? Dat is zo mooi rood.
Ja. Ja.
Als ik dat kan bewerkstelligen.
Ja.
Dus het zit wel goed in het onderwijs. Hè? Dus die mensen die daar zitten, die zitten daar niet voor niets. Maar als ik in mijn presentatie een beetje mag blazen... waardoor dat vuur wat er al zit nog een beetje kan aanwakkeren... aanjagen dus eigenlijk... ja, dan ben ik de gelukkigste man. Dat is een beetje wat je ook als je in de klas zat... en soms heb je dan zo'n eureka-momentje met je leerlingen. Mm-hmm. Alle leraren herkennen dat. Iedereen die dit nu luistert of ziet... iedere leraar, maar ook als ouder weet je... ergens valt het kwartje ineens. En dan heb je het op een of andere manier misschien... met de juiste woorden, met de juiste toon. De timing was perfect.
Ja.
Dan gebeurde er iets.
Ja.
En als dat gebeurt als spreker... en dat zullen alle sprekers hebben... maar als ik dat mag doen...
ja,
ja, dat is zo'n groot compliment.
Ja.
Ja,
daar word je blij van.
Dat is zo dankbaar. Yeah. Ja, dat klinkt heel weeg.
Maar... is dat dan jouw drive?
Ja, absoluut.
Slap
elke keer weer.
Ja?
Elke keer weer.
Oké.
Ik mag best weten dat het onderwijs... mensen die daar niet zo diep in zitten zoals ik... en al mijn mensen die mij kennen in het onderwijs...
Ja.
Daar wordt een beetje soms wat lacherig of cynisch over gedaan.
Over het onderwijs?
Over het onderwijs, ja. Het loopt toch achter, duurt alles zo lang. Dat is toch wat, weet je wel. Ja, dat cynisme, dat ken ik gewoon niet.
Nee. Nou, goed om te horen. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat je met deze instelling ook gewoon... want je bent wel een hele succesvolle spreker. Je doet het dus blijkbaar heel goed. Qua inhoud van wat je doet, denk je dat we het een beetje gedekt hebben met dit gesprek? Of wil je nog iets aanvullen? Want ik kom straks op een hele vervelende vraag.
Oh, kom maar op. Nee. Nou ja, dit, what you see is what you get.
Ja.
Dus dit is het.
Ja.
Dus mensen die dit zien of horen... en nieuwsgierig worden of mij gaan uitnodigen... of mij al een keer hebben gezien en dit horen...
Ja.
Ik weet zeker dat dat in het verlengde van elkaar ligt. Dus dit is het.
Ja, oké. Duidelijk.
Ja, en ik heb misschien een andere metafoor... op het moment dat ik op een podium sta. Soms merk je ook in een zaal, en dat heb je ook als leraar in de klas, soms is het momentum leuk. En dan kan je een grap maken of een beetje dubbelzinnig worden. Of juist een hele slechte metafoor. En die dan wordt het ook anders. Maar het zal altijd zijn in datgene wat je nu voor je hebt.
Ja.
Dus ik ben daarin eigenlijk geen verrassing.
Nee. Nou, mooi. What you see is what you get.
Ja, what you see.
Dit is onze Dieter.
Ja, joh.
Hey, ik ga een bruggetje slaan in de zin van... ik zei al, je bent een hele populaire jongen in het land... als het gaat om het spreken en het adviseren, het inspireren... noem het allemaal maar op. Ik heb altijd een beetje een laatste vraag in zo'n podcast... en die vind ik nu bijna een beetje pijnlijk... want we hadden het in het voorgesprek over... dat jij net een verdrietige week achter de rug had... omdat er iemand je ontvallen was, om het zo maar even te noemen. Terwijl mijn laatste vraag voor iedereen... dus ik bedenk dat nu
kom
niet...
kom maar op.
Is een existentiële. Van, je rijdt straks terug naar huis... en dat gaat helemaal mis op de snelweg. Ik krijg het nu bijna een beetje slecht aan mijn kop... Het gaat mis, je wordt wakker en je ligt onder een systeemplafond. En dokter Rossi die staat boven je en die zegt... Dieter, het is gewoon eigenlijk klaar. Je hebt nog een half uur te gaan. En dan mag jij nog eventjes nadenken over shit. Of niet shit. Want wat denk jij dan?
Ja, dit is deze vraag, zeker in de week waarin ik leef, kom binnen.
Ja.
Maar ik ga het... Dus, ik snap ook waarom je huivert om die vraag te stellen, maar... Hij zet ook wel aan tot denken. Ik denk dat het cliché waar is dat ik het heel fijn zou vinden als mijn dochters en mijn vrouw in de buurt zouden zijn. En wat moet ik zeggen? Als ik nog een half uur zou hebben, dan ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, merk ik.
Nee, ik snap het.
Nee.
Laat ik het even een beetje inkleuren.
Sorry.
Nee, ik snap het helemaal. Dus ik maak het ietsje vadervrijer misschien. Heb je spijt van dingen? Heb je te hard gelopen? Had je die Himalaya nog willen beklimmen? En ondertussen was je maar al die poli aan het afgaan.
Ja, nee. Spijt is een hele nare emotie. Dan heb je, ja, dat is... Nogmaals, ik ben historicus, dus je kan terugkijken.
Ja.
Dus dat doe ik graag in mijn vakgebied.
Ja. Nou, onvoltooid verleden hadden we met jou erin, van dat je dan later toch eens naar dingen kan.
Ja, zeker. Maar je wordt ouder en je hebt... met de kennis van nu krijg je dan... Nou, had ik het misschien anders gedaan. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
Mm.
Ik vind het geweldig. Het is... ook dat is een cliché, maar ook ik zal op LinkedIn af en toe wel eens zeggen... dankbaar dat ik daarvoor mocht gevraagd worden.
Ja.
Ik vond het geweldig en dat is het. Het is een heel nederig beroep. En dat is contradictioneel voor iemand met een ego, met een grote baard... op een podium die applaus krijgt. Maar het applaus ontvangen vind ik heel erg lastig. Omdat ik mezelf eigenlijk meer een gereedschap zie... om de groep in beweging te krijgen. Dus het is heel kwetsbaar. Als een groep denkt, ik vind jou niet leuk, dan komt de sfeer... dan ben je als eerste de gebraden kip. Dan ga je gewoon met pek en veren door het dorp.
Ja.
Dus het maakt je als spreker heel kwetsbaar. Ja. Ik mag in de gemeenteraad zitten, niet omdat ik vond dat ik dat moest doen... maar omdat mensen hebben gestemd. We laten dat Dieter doen in ons dorp.
Ja, dat
is heel eervol.
Ja.
Dus de plekken waar ik mag optreden, waar ik mag komen in mijn dagelijkse werk, daar kan ik geen genoeg van krijgen.
Okay.
Dus ik heb nog de... kom maar op. Dat is wat ik, wat ik hierop kan zeggen.
Ja, dankbaarheid hoor ik.
Jazeker, heel erg.
Ja.
Tevreden, dankbaar... ik heb een prachtige groep mensen om mij heen mogen verzamelen in die 20 jaar dat ik dit werk doe.
Hmm.
Die allemaal in en aanpalend aan het onderwijs het beste met die sector voor hebben.
Ja.
Waar ik nu ben op deze plek in tijd, zeg maar, heeft mij is een geschenk.
Oké.
Ja.
Nou, weet je, daar houden we het bij.
Dankjewel, Col.
Vond het lastig, deze, met nu.
Ik ook, maar ook ik snap hem. En volgens mij, alles wat ik, ook dit laatste deel van het gesprek, er zit what you see is what you get. Ja.
Dieter Megalon, hartstikke bedankt voor het interview.
Dankjewel, Ko.
En wij zijn er volgende keer weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.